interne keuken.
Κι όταν φούντωσε ο Αργυλές κι έρθουμε σε ντουμάνι, στείλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να βουν τον Άνι-Νάνι. Στείλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να βουν τον Άνι-Νάνι. Πάρ' πάνω στο κουτάκι.
Is het nu de bedoeling dat ik vertel wat u hoort van muziek? Ik heb geen idee, dat is niet omdat Koen er niet is. Dat is omdat het Griekse muziek is en Chris Kaarts zit bij mij aan tafel, documentairemaker. Chris, weet jij wie dit is?
Ik weet wie dit zingt, maar de oorsprong van dit lied heb ik mij laten vertellen. Ik gebruik mijn speakbriefje, hè. Ik mocht het niet, maar ik doe het toch maar. De oorsprong van dit lied is onbekend. Het is uit de jaren 30.
En waarover zingen ze?
Zingen zijn een groep... Het titel van het lied is Mijn Almachtige Heer. En het zijn een groep blowers. Eigenlijk met een narghilé-pijp. Die voor een kerk zitten. En zich daar een avond goed hebben vermaakt.
Wacht,
en,
een narghilé-pijp?
Een narghilé is dus een waterpijp.
Ah, ja,
maar
okay.
Je kan daar dus van alles in steken. Geestesverruimende middelen.
Een Grieks lied over hangjongeren...
Het zullen waarschijnlijk hangouderen eerder zijn geweest. Want het komt uit de periode van de rebettes. Van de, die ondergrondse, de Griekse blues genoemd.
Ja, dus, die muziek, daar moeten we het zeker nog over hebben. Die hangouderen, dan komen toch al dicht bij de documentaire die jij gemaakt hebt.
Absoluut.
Met de Polyromeliotis, zeg je dat goed? Dat is de...
Zegt u goed, ja.
De mederegisseur, zeg maar. Hè.
Absoluut. Een van de driving forces van dit project.
En dat klinkt al zo wat Grieks, zeg. En de film heet La Rose Blanche. Ja. Wat een beetje een Franse naam is voor een Grieks café, hè?
Ja.
Maar in Molenbeek.
Het was natuurlijk oorspronkelijk een Belgisch café. Het is, staat er al meer dan 100 jaar. We hebben er een beetje onderzoek naar gedaan. Dus het was eigenlijk een côté, een laag Molenbeek, waar enorm veel cafés waren. Dus dit huis, waar wij nu naar verwijzen, staat er al meer dan 100 jaar. En is altijd een café, of in de archieven altijd benoemd als ofwel cabaret, staminet. En dat is eigenlijk een heel fascinerend hoofdstuk, ook in de Brusselse geschiedenis. Dat is zo dringend moeten onderzocht worden van hoe dat daar die cafés precies in elkaar zaten. En dat is begonnen vanuit huisnijverheid vaak. Hè?
Ja, jij hebt een film gemaakt over het laatste Griekse café Molenbeek. Ja. Je verwacht dat daar niet, hè, Griekse cafés. Maar uit je film heb ik begrepen, er zijn er ooit echt heel veel geweest. Er was een hele Griekse gemeenschap.
Ja. Dus deze familie heeft het café overgenomen dan van de Belgische eigenaar. De vorige eigenaar is gestorven aan een levercirrose.
En failliet. Ja. Ongetwijfeld.
Sorry dat we lachen.
Ja. Ze hebben het in 1973 overgenomen, terwijl ze eigenlijk aan de overkant van de straat een groentewinkel aan bedrijven hadden. En ze zitten er nog.
Ja, ze heten Pavlos en Kostas, het zijn twee broers.
Karasavidis, maar het is de vader die het café is begonnen. Hè.
Ja, het café heeft de bijnaam Kostanikske. Omdat de pinten zo goedkoop zijn.
In de mond van een lokale, echte Molenbeekse politieman is dat kost dan niks geworden. En voilà. Is dat,
ja. Maar het is, als ik het goed begrepen heb, is het een van de laatste cafés in Molenbeek. Of een van de weinige waar je nog alcohol kan krijgen.
Ja, absoluut. Je kan Molenbeekse cafés waar je nog alcohol kan drinken. Ik spreek over Laag Molenbeek, Oud Molenbeek. Hè. Dus er zijn twee Molenbeeken.
Er
is ook een rijk Molenbeek. In Oud Molenbeek is dat natuurlijk een gegeven wat echt aan slinken is. De cafés kan je echt op één hand tellen. Terwijl in die periode waar je nu naar verwijst, waar het café begonnen is, had je alleen al cafés van Grieken. Daar waren er een stuk of... Zij hanteerden altijd... Hier waren 12 Griekse cafés in een straal van 300 meter. Die 12 cafés kan je nu niet meer vinden in gans Oud-Molenbeek. Daar moet je echt je best voor doen om dat te vinden. En dus dat maakt het wel bijzonder. Je zegt van, die Molenbeek, wij associëren dat totaal niet met Griekenland, samen Griekse cafés. Maar dat geeft natuurlijk ook aan hoe de dingen voorbij gaan, ongezien. Ja.
Ja, want je associeert dat vandaag met moslims, hè? Met een grote moslimgemeenschap?
Dus zij beheersen het straatbeeld, dat is zo Sila geworden.
Maar ja. Die Grieken, waar kwamen die vandaan?
Ja, die Grieken zijn natuurlijk, dat waren de arbeiders die gekomen zijn naar Marcinel. Of in de periode van Marcinel, want daar is ook een misverstand rond van alsof Marcinel het zou veroorzaakt hebben dat er Grieken en zo zijn gekomen.
Je bedoelt, dus
dat
waren arbeiders, de mijnwerkers.
Italianen.
Ja, in wacht, ik kijk naar die historicus, Marcinel. Wanneer was dat juist, Eduard?
Ja. Wanneer het juist 1953 of zoiets.
Ik denk dat het 56 is.
56?
56.
Het is trouwens het jaar dat mijn eigen vader in de mijn is beginnen werken, ergens in Limburg. En hij is samen met twee Grieken beginnen werken.
Ah, ja.
Dus vandaar dat ik zeg van...
Wacht, maar dus het verhaal ging, er zijn heel veel Italianen gestorven, dus die hebben daar een schrik gepakt. En dus worden er Grieken naar hier gehaald om
Italiaanse
in de mijnen te komen werken?
Syndicaten hebben, dus er was een grote deal, een arbeidsdeal, hè, dus kolen voor arbeidskrachten. Die deal is opgezegd tussen België en Italië, omdat men die mijnen niet veilig achtte. Kijk, naar dat was wereldnieuws, hè, Marcinel. Dat was een enorme catastrofe. En dan heeft men die akkoorden opgeblazen. Dat wil zeggen, de mijnen die altijd al een probleem hebben gehad met arbeidskrachten, die zijn gaan moeten recruteren waar ze maar konden.
Ja, er is plots grote paniek. Ze moeten ze van overal gaan halen.
Dan gaan we in Griekenland,
en dus
Turkije,
ook in Griekenland.
In Portugal, in Spanje, in Marokko. Ja.
De Grieken hier in het café, die hier verzeild zijn geraakt, dat zijn niet zomaar Grieken, dat zijn Pontiërs, strikt genomen.
Ja.
Wat zijn Pontiërs?
Pontiërs zijn de Grieken van oorsprong die aan de Zwarte Zee woonden in Turkije. Dus de Pontos is de Griekse benaming voor de Zwarte Zee. De Turken zeggen Karadenis. Hè. Kara zwart. Denis zal dan wel zee zijn, denk ik. Zij woonden daar eigenlijk al eeuwen. Dat is een heel rijke geschiedenis trouwens. En zij spreken een heel archaïsche vorm van Grieks. Zij zouden het oud-Grieks het meest benaderen, nog altijd, hè, hun taal.
Ja. Ja, dus er woonden Grieken aan de Zwarte Zee vroeger?
In gans Klein-Azië woonden Grieken.
Ja, want ze zeggen zelf, wij zijn de afstammelingen van Alexander de Grote.
Ja, die zou van die buurt moeten gekomen zijn. Dat is een Macedoniër, hè?
Door zijn veroveringen verspreidt die Griekse cultuur zich over een enorm gebied...
Een enorm gebied. En zij beschouwen, er zijn veel Grieken die zich als afstammelingen van Alexander de Grote, maar zij noemen zichzelf, of de cafébaas noemt zichzelf.
De Grieken zaten wel degelijk aan de Zwarte Zee, hè. Dat is zeker. Hè.
Er zaten veel Grieken.
Van in de oudheid al.
Ja. Niet alleen Grieken trouwens, hè. Het was eigenlijk een multicultureel gebied daar. Dat heeft heel lange tijd, ze hebben in het Ottomaanse Rijk heel lang samengeleefd op een manier van de Ottomanen zeiden van ga uw gang. Voor hen zaten dat in dat milletsysteem van elke geloofsgroep, je doet je ding. Als je maar op het einde van het spel onze nodige belastingen betaalt, dan is het in orde. Dus het is een vrij lange periode van coexistentie geweest. Hè.
Maar op een bepaald moment is het misgegaan. Is
ja, dat heeft alles te maken met hoe dat dan rijk is ingekrompen en onder druk is komen te staan. En dan zijn de minderheden slecht bekeken geworden. En dat heeft dan geleid tot echte pogroms. Hè. De Pontiërs zijn er op dit moment heel erg mee bezig. Want men kent allemaal... De Armeense genocide is een erkende genocide. De Pontiërs die claimen een getal van 353.000 volksgenoten die daar over de kling zijn gegaan. En waarvoor ze nooit erkenning hebben gekregen. Dus voilà.
Ja, en is het echt, zijn ze uitgemoord dan? Want kijk, bij de Armeense genocide is de discussie ook van, is het een volksverhuizing die helemaal fout is gelopen, dat er niet anders kon dan doden vallen? Of is er echt gemoord, of iets tussen de twee? Of...
Ik ben geen expert, hè, maar er zijn heel veel doden gevallen. En juist om die toestand, dus in 1923 heeft het verdrag van Lausanne eigenlijk het eerst in de geschiedenis een georganiseerde volkerenruil georganiseerd. Dus om verder bloedvergieten te vermijden. Dus,
er was miserie aan de Zwarte Zee tussen zeg maar, Turken van het latere Turkije en Grieken, etnische Grieken die daar woonden. En hebben ze die dan geruild? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Er was een Grieks-Turkse oorlog.
Ja.
Na de Eerste Wereldoorlog had je de Grieks-Turkse oorlog. Waarin dat men terug heeft willen grijpen naar de grote idee. Dat wil zeggen, alles wat Grieks was vroeger van oudsher... gaan we terug zo ver mogelijk recupereren. Dat was Venizelos in die periode.
Dat was de Griekse?
De Grieken hebben een offensief ontketend, ja, met toestemming van de geallieerden. Hè. Dat was van, jullie kunnen gaan. Jullie hadden het, ze hadden het sein al.
Vanuit de om het gebied uit te breiden.
Om het gebied uit te breiden. Ja. Dan neem het maar terug. En de Grieken hebben zich gelanceerd aanvankelijk met een paar steunnaties, maar die hebben het snel laten schieten. De Grieken zijn blijven doorgaan en dan is dat een soort situatie gegaan van tactiek van verbrande aarde. Van, ze hebben het op een gegeven moment konden logistiek niet meer volgen. En is er een tegenoffensief gekomen van Atatürk. Ja, dus het nationalistische Turkije dat we nu terug volgen.
Ja, de zien, ja, geboorte van het moderne
en zijn Turkije. Zij teruggedreven en dan heeft dat geleid tot die grote catastrofe van de brand van Smyrni, Izmir. Dat is dan het grote trauma geweest en het grote keerpunt. En die hele situatie heeft men teruggebracht dan tot een soort uitwisseling, een officiële uitwisseling.
Dus alle Grieken van aan de Zwarte Zee waar naartoe? Naar Griekenland?
Het criterium was eigenlijk niet of je Griek waart. Het criterium was of je christen was. Er zaten veel Grieken bij. Ja. De christenen zijn weggegaan. En in dit verhaal vergeet men vaak ook dat de moslims ook uit Griekenland zijn teruggekomen. Ja.
Teruggekomen of verjaagd of geruild. Het is maar hoe je het noemt natuurlijk.
Verplicht teruggekomen. Ja, voilà. Dus het was een verplicht. Dus dat gaat over iets van een 1,5 miljoen Grieken dus. Tegenover 500.000 Griekse moslims.
Ja.
Ik zeg Griekse moslims. Zij woonden in Griekenland en zij woonden daar vaak al.
Dus die Grieken, want we moeten in dat café terug eindigen. Hè? Die Grieken die daar zitten, die komen dus wel uit Griekenland, maar eigenlijk ook weer niet.
Ja.
Als je het dan invraagt, wat zeggen ze dan?
Hun verhaal is heel erg typerend, wat je vaak ziet. Migratie levert een andere migratie op. Zij zijn zich gaan vestigen in het noorden van Griekenland. De meeste Pontiërs zijn daar gebleven. In het noorden. En dat heeft onder andere te maken met, je zoekt een streek op die een beetje lijkt op de streek waar je vandaan komt. Zitten meestal in het noorden van Griekenland. Denk ik dat ook te maken heeft met de routes die ze gevolgd hebben. Het gaat over 1500 kilometer, zeker en vast. Hè. Deze mensen komen uit Ordu. En zijn dan daar verzeild geraakt, maar hebben zich echt hun plek moeten bevechten daar. Zij waren totaal niet welkom, zij waren vluchtelingen. Hè?
Ja.
Die totaal anders gekleed waren, die een andere taal spraken. Dat was geen Grieks voor de Grieken, of wat was dat voor een Grieks?
Ja, dat was een heel oud, raar Grieks, dat niemand begreep. Ja,
daar zaten ook Turksprekenden bij, heel veel christenen, maar Turksprekenden. En dus die werden in het begin werden die eigenlijk, in het geval van de familie is dat van, jullie gaan nadat ze uit de kampen kwamen. In het begin zaten die in zo van die hubs in de buurt van de wijk van Thessaloniki, Kalamaria of Kalamaria, ik weet niet hoe juist uitgesproken wordt. En die zijn dan stilaan, hier blijven wij niet hangen, dat is hier één grote miserie van ziektes en zo. Wij gaan hier nu ergens een plek zoeken om ons te vestigen. En de familie waar het documentaire over gaat, is terechtgekomen in een dorp, Koulura. Waar ze eigenlijk in het begin door de dorpelingen geweigerd werden. Zeggen van, jullie gaan aan de rivier wonen. Niet tussen ons. Voilà. En die hebben dan daar hun eigen dorpje opgericht. En dat is dan later, in 1936, is daar de rivier overspoeld. Is het dorp weggeblazen. Toen waren ze al 13 jaar ter plekke. En dan heeft de staat hen eigenlijk gedwongen om zich te integreren in het dorp. Nu gaan jullie niet meer hier aan die rivier blijven. Jullie gaan nu tussen de anderen wonen. Ja. Bouwden zich op, direct huizen gezet. Die eigenlijk, ze waren heel ondernemende mensen vaak. Hè. Bouwden huizen die eigenlijk de ogen uitstaken van de andere bewoners. Zij hadden twee huizen, twee verdiepingen in een huis. Zij sliepen niet tussen hun beesten. Dus heel veel stories van jaloezie gekomen, die dan later weer een repercussie hebben gehad na de oorlog en in de burgeroorlog.
Ja, ja, er is ook nog een Griekse burgeroorlog overheen gegaan, waarbij je plots naar het leven staan.
Ja. Wij kennen allemaal de Tweede Wereldoorlog en hoe hem is afgelopen. Ja, voor de Grieken is dat eigenlijk, ja, dat is een oorlog geweest, een echte oorlog met heel veel.
En zo zijn een aantal van die mensen gevlucht en dan hier terechtgekomen. Weg van het geweld en op zoek naar werk, of een combinatie van de twee?
Ik had het al straks over de Eerste Wereldoorlog. Hè.
Ja.
Ja, dit is de Tweede Wereldoorlog. En dan de burgeroorlog die daaruit voort is gevloeid. Dat heeft te maken, dat is een story van wie waren de partizanen. De sterkste partizanen waren de communisten in Griekenland. En ja. Zij waren natuurlijk, die zijn eigenlijk ja, in de kiem gesmoord. Hè. Dus dat is de aanloop naar de Koude Oorlog. Het communisme in Griekenland is echt gefnuikt. En ze hebben jarenlang hun burgerrechten verloren, opgesloten op eilanden en zo. Dat is een heel zware story. En in het geval van de familie is bijvoorbeeld, men zegt, ja, wij zijn onze. Dus in de burgeroorlog zijn de huizen platgebrand. Is hun huis nog eens, ze hadden het al verloren door de rivier en daarna hun nieuwe huis is dan platgebrand. En is hun grootvader meegenomen en ze hebben hem nooit meer teruggevonden. En ze zeggen dat dit is gedaan door de communisten omdat wij te rijk waren. Wij waren tegen de communisten, maar wat hadden wij met die communisten te maken? Niks. Dus dat is een beetje een heel donker verleden. Is dat nu puur een jaloezie-story geweest tussen dorpelingen? Het heeft daar eerder de aard van, als je het mij vraagt. Dan wel het feit dat de communisten zijn geweest die hen hebben geliquideerd omwille van hun rijkdommen.
Ja, maar het ongelooflijke is, als ik op voorhand las, hè, La Rose Blanche, het gaat over Café Molenbeek. Ja. Ik dacht, dit wordt fly on the wall, gewoon je registreert gezellig oude mannetjes die verhalen vertellen.
Ja.
Dat is ook wat de documentaire voor een deel doet, ook veel meer dan dat. Maar als ze dan beginnen te vertellen wat er allemaal boven komt, dit soort dingen.
Dat vind ik het fantastische wat er gebeurt. Hè. Er gebeurt overal in het leven. Je identifieert iemand altijd met wat hij op dat moment aan het doen is. Je ziet iemand achter een toog staan en je denkt dat is een cafébaas.
Ja.
En eigenlijk, het gros van de tijd klasseer je zo iemand als dat is een cafébaas. Maar wat zit er achter die café, achter die cafébaas? Dan wordt het interessant als je daar tijd voor uittrekt. En dat moet je ook echt wel doen. Ja, ik ben echt stilaan meer en meer geïntrigeerd geworden. Ik wist wel ongeveer wat hun story was. Maar als je daar dieper in graaft en als je dan op een bepaald moment die man van achter zijn toog de geschiedenis van zijn volk hoort vertellen, dat vind ik wel heel indrukwekkend als hij dat echt even kort samenvat, zoals we hebben hier een historicus en een professor aan de tafel zitten, maar die vat dat even samen op zijn manier gevat. Hij doet dat goed. En hij gooit daar ook nog een scheut poëzie bij. Hij zingt daarbij. Allee, ik weet niet, er is een passage dat we een boek presenteren dat geschreven is door een Turk over de streek waaruit van de Zwarte Zee. Waar ze vandaan komen. Maar dan vanuit de Turkse kant beschrijft hoe dat die dorpsgemeenschappen zijn op elkaar gehaald. En de Kimmense van Nikos. En hij krijgt dan dat boek. En we vragen hem, kun je daar een stuk uit voorlezen? Ja, dat is gewoon fantastisch hoe dat hij dat. Hij krijgt dat boek en die begint gewoon uit dankbaarheid te zingen. En voor mij was dat van, wat is dat hier? Die begint hier gewoon een stuk patrimonium, hè? Want dat zijn geen.
Dat is erfgoed.
Dat is geen improvisatie. Dat is gewoon een. Ik krijg iets. Ik uit mijn dankbaarheid al zingend. Ja, dan zit je op een ander niveau dan gewoon met een cafébaas te werken. Dat is een cafébaas met heel veel lagen die hij ook stilletjes aan prijsgeeft in de loop van die relatie die we toch. We hebben daar 4 jaar in geïnvesteerd in dat heel project.
Ja.
Om die mensen, die familie te doorgronden. Ja.
Die liederen die zijn ook enorm belangrijk. Hè? Er wordt heel veel gezongen in het café.
Ja.
Vaak heel droevige liederen.
Ja, klinken altijd.
Het lijkt leuk, hè?
Goed, en daarom is ook ondertiteld.
Precies.
Ja.
Ja. Pas valt het op. Het zijn smartlappen, maar dat is een fout woord. Het is het woord smart waar het mee om te doen is.
Ja. Absoluut. Ja, dan krijg je zo van ja, jij in de grond en ik in de gevangenis en jij in de grond of omgekeerd. Dat zijn heel. Ja, dat zit er altijd bij. Dat is heel. Dat maakt het zo krachtig. Daarom hebben we die ondertitels daar ook in gestoken.
Maar dan voel je dat het ook tot op de dag van vandaag allemaal speelt. Hè? Dat het niet zomaar verwerkt verleden is.
Daarin zijn ze, denk ik. Daarvoor bewonder ik ook die Grieken. Zij zingen nog hun repertoire. Zij zingen het. We hebben gewerkt met een huisorkest, hè, Vinilio. Mensen uit Brusselse... Nieuw ingeweken Grieken trouwens.
Ja, maar daar moet je wel een beetje eerlijk in zijn. Hè? Ik dacht, het is zoals bij de Ieren. Hè, van een had een viool boven en een ander een tamboerijn en we zijn vertrokken. Ja. Maar, er hoort ook een boek bij, hè, bij de documentaire, waarin je vertelt, we hebben die inderdaad naar het café toegehaald. En dat waren Grieken die hier zijn aangespoeld na de bankencrisis.
Ja.
Maar wel violen mee hadden. En
ja, voor hen was dat een verrassing om terug Griekse muzikanten te zien binnenkomen met bouzouki. Dit kenden zij van in de jaren... Van in de jaren 80, 70.
Maar dat was uitgestorven in het café.
Dat was uitgestorven wegens muziek, dat begin je mechanisch te doen. En de buren, die zeggen van, hé man, wat is dat hier?
Dat er lawaai.
Ja, te veel lawaai, dus dat is eruit gegaan. Maar dat was wel een manier om de boel af te stoffen voor ons. Om terug adrenaline dat was...
En wat vonden die Grieken ervan? Want je haalt daar maar al die jonge apen met hun instrumenten binnen in een café.
Ja, voor hen is dat dus een bon niveau d'amateur. Hè? Zo zeggen die. Voor hen is dat gewoon... je moet ons niks wijsmaken. Ja, oké, dat is goed. Maar ze zijn wel beginnen dansen direct, die oude Grieken. Ja, dat heeft gewerkt. Hè. Dat was ook trouwens een manier om... om te verhinderen dat daar een soort artistiek project... een café komt kapen als een locatie... Ja. Om een band te smeden tussen de klanten die er zijn, waren, die terugkomen en de nieuwe klanten.
Je wou niet zomaar, we doen een Griekse avond en we hangen een paar leuke foto's op in het café.
Nee.
En maandag zijn we terug naar huis allemaal?
Nee. Het is altijd, er is een lange termijn affaire geweest. En de muzikanten zijn een enorm goed middel geweest om ook om met camera te kunnen werken. Om de camera onzichtbaar te maken.
Ja, want je hebt er 4 jaar rondgehangen in het café, hè?
Ja.
Was het jouw stamcafé of ben je er al stoemelings?
Ik was er... ik ben er 10 jaar geleden voor het eerst binnengegaan.
Ja, maar die mensen beginnen te vertellen en jij denkt... Hier zit een documentaire in.
Nee, 10 jaar geleden had ik... Nee, ik kwam daar binnen en wat mij het eerst trof was een onthaal. Een ambiance waarvan ik voelde van... Dit is eigenlijk een universele ambiance, maar ze is wel aan het uitsterven. Dat is van een heel raar soort. En dit in Hartje Molenbeek, dat maakt het nog uitzonderlijker. Dat is, dat is voor mij een totaal onverwachte plek.
Je voelt je daar wel.
Welke spraken die trouwens? Is dat in het Frans allemaal?
Die spreken natuurlijk in Frans. Dat is, om hun brood te verdienen moeten ze Frans spreken. Ja, ja. Zij zijn begonnen met... In het begin was hun cliëntel, de oudere klanten die nog bleven komen. Daarom hebben ze de naam bijvoorbeeld niet veranderd. En dan kwamen er eigenlijk heel veel Grieken in de eerste instantie. Maar dan systematisch is het echt een buurcafé geworden met mensen die in die buurt wonen. Er zit echt de halve Balkan zit daar bij elkaar. Daar zitten nog van die oude achtergebleven Vlaamse Brusselaars zijn blijven hangen.
En zitten daar ook Turken en zo?
Komen, ja. En dat is het wonderlijke zo van hoe zij daarover spreken. Over met welke voeling. Dat zij zich verhouden met die Turken. Dat heeft mij altijd in het begin getroffen, hoe dat zij moeiteloos over al die barrières van afkomsten heen gaan, hoe zij dat konden bij elkaar houden. Dat is voor mij altijd een mysterie geweest, van hoe houden die mannen hier de boel bij elkaar?
Wat dan de Zwarte Zee op een bepaald moment ontploft is, lukt in dat café dan plots toch terug weer wel om samen te leven?
Het is ook een cirkel die rond is. Hè. Zij komen terug in een volstrekte isolatie. Zij worden terug een minderheid in een moslimgebied.
Het is waar. Ja. Verdorie, dat had ik nog niet over gezien. Zeg, La Rose Blanche heet het café. Het ligt aan de... Mag je dat verklappen waar het ligt? Het adres staat in het boek,
hè? Ja, tuurlijk, ja.
Mogen luisteraars... Absoluut, kan ik daar nu meteen naartoe en binnenstappen? En gaat het
absoluut
echt zo mooi zijn als in de film?
Van u te zien. Het zal niet zo mooi zijn als in de film, denk ik. Bij momenten wel. Kan het mooier zijn zelfs. Maar de Merchtemse Steenweg is dat, hè?
Nummer 53.
Nummer 53, ja.
Je hebt je film gemaakt.
Als je in 53A zou binnengaan, dan zit je in de moskee.
Ook gezellig. Okay. Ja. Je hebt die film nu gemaakt. Is dat het eindpunt?
Nee.
Ga je dan andere oorden opzoeken? Of is dat een plek waar je gaat blijven komen?
Oh, absoluut. Ja. Nee, dat is niet een plek waar ik zo... Ik heb trouwens nog nooit een project gedaan waar ik vergeet de weg die ik afgelegd heb. Ik ben altijd in relatie gebleven met de plekken waar ik heb gewerkt. En zeker en vast met die film. Wat daar... We hebben eerst gehandeld, hè. We hebben dingen gedaan. We wouden niet gewoon zo van, we gaan hier eens even...
Die
hier is de camera,
we
steken ons weg. Ja, ja, we hebben een aantal spin-offs gedaan.
Ja, want er zit ook een kunstproject bij en een, met een expo en zo.
En de bedoeling is eigenlijk, die van die film, het is een manier om eigenlijk Molenbeek ook te exporteren op een manier dat niemand het... We willen die, eigenlijk die ambiance terugbrengen die wij... in dat café.
Ja, je mag daar deel van zijn. Hè. Ja. Je ziet, je komt ook voortdurend in beeld. Ja. Al dan niet op krukken en zo. Het ziet er heel gezellig uit. Het is een heel ander beeld van Molenbeek dan alles wat je gewend bent. Hè. Ja. Fantastische film. Heel mooi boek ook erbij. La Rose Blanche, zo heet het, van Chris Kaarts. Dank je wel.
Graag gedaan. Interne keuken.